Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Zondag 2 september hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee M. Goudriaan uit Veenendaal, en dat weer op de oude plek in Stervelin. En 's avonds om 7 uur gaat dominee P. Vermeer uit Wezep voor in de Westerkerk. 30 augustus is het 40 jaar geleden dat dominee Indee Budding als predikant werd bevestigd. U wordt van harte uitgenodigd voor de bijwonen van de herdenkingsdienst. En deze wordt gehouden op 30 augustus aanstaande om 19:30 in de hervormde kerk te Elspeet. Volgende week kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dit alles zo de Heere wil in mijn leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 2, vers 2.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu samen deze dienst gaan vervolgen met te zingen uit Psalm 121, de versen 1 en 2. Vers 1, ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het tweede vers, hij is al treft u het felst verdriet, uw wachter die u voedt, voor wankelen behoedt. Psalm 121, de versen 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, doen wij dan nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 70, het derde, het laatste vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, derde vers, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed? Getrouw en barmhartige God in de hemel, wij mogen ook op deze zondagavond weer samenkomen als gemeente voor uw aangezicht, hier in uw huis. En we weten ook dat thuis met ons wordt meegeluisterd. En zo roept u ons voor de tweede maal op uw dag samen. En wat is het goed om zo met elkaar daar te zijn waar u zelf zo graag bent. Waar u uw woord laat verkondigen. Waar uw geest uitgaat. waar u uw kerk vergadert, waar u de zondagsharten, die van nature zo dood en vervreemd van u zijn, wil brengen tot de kennis van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, tot bekering wil leiden. Heere, wij zijn vanavond samengekomen in uw drie enige naam. En nu bidden we van u, wilt u dan zo onder ons zijn, dat uw naam bovenal wordt verheerlijkt, groot gemaakt, maar ook omdat uw gemeente wordt uitgebreid, omdat de nieuwe paarlen gehecht worden aan de middelaarskroon van de Heer Jezus. En wilt u ook geven dat degenen die door genade hebben mogen proeven dat de Heere goed is, vanavond door de bediening van het woord verder geleid worden, gesterkt mogen worden, bemoedigd mogen worden. En zo belijden we in dit alles dat we geheel op u zijn aangewezen. Wij kunnen vanuit onszelf in eigen kracht niets maken. Maar God, zij dank, het hoeft ook niet, moet ook niet, het kan ook niet. Dat doet u alleen. En als we dan zo vanavond samen zijn gekomen in uw naam, met die verwachting dat de Heer een God van wonderen is, dat u doet boven bidden en boven denken, Heere, zou u ons dan willen verblijden en zou u zo uw naam onder ons willen verheerlijken, zou u zo dan uw voetstappen onder ons willen zetten. En zou u ons zo dan door uw woord en geest willen leiden. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. De kinderen, de jongeren en de ouderen. Elke leeftijd heeft zo zijn eigen dingen. Maar ten diepste hebben we allen toch hetzelfde nodig. Dat is dat ons hart aan de Heere verbonden wordt en blijft. Dat we het leren mogen om door het geloof te putten uit de bron van zaligheid. Heren, wilt u dan ook genadig verzoening doen over al onze zonden, van het kinderleven, van het jonge leven, van het oudere leven. Dat hebben we nodig telkens weer. En geef ook maar dat het ons zal verootmoedigen, dat er in ons niets is wat u zou kunnen bewegen om ons genadig te zijn. We hebben het immers alles verzondigd en zijn geheel en al aangewezen op uw zondagsliefde, op uw genade in Christus, aangewezen op het verzoenende bloed van het Lam. Heere, doe ons dat maar heel die beseffen, ook vanavond. En wilt u zo dan uw vriendelijk aangezicht over ons allen doen lichten. Misschien zitten we wel in de kerk of luisteren we thuis mee, met een hart vol pijn, vol zorg, vol nood, vol verdriet. Misschien wel aangevochten op allerlei wijze door de vorst der duisternis. Heren, we leggen dat ook biddend voor uw aangezicht. En we bidden van u, wilt u geven dat al die dingen ons niet zullen hinderen. Bij het luisteren niet, bij het spreken niet. Zou u willen geven, Heere, dat we vanavond al die dingen even kwijt mogen raken aan u. En dat we zo niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Uw lieve Zoon die mens wilde worden, om zondaren weer naar huis te kunnen leiden. Omdat een wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heere, wilt u zo vanavond ook een ieder die een taak van u gekregen heeft, daarvoor geven de bekwaamheid, de rust ook. Mag het alles in goede orde verlopen, want ook daarin wordt uw naam verheerlijkt. En wilt u ook geven dat de vorst der duisternis, die de trouwste kerkganger is, ons niet zal hinderen vanavond. Wilt u hem alstublieft buiten de kerk houden, Heere, opdat we samen zullen zitten aan de voeten van de gezegende zaligmaker. Want de duivel is er altijd op uit om dat kostbare woord van u weg te nemen uit het hart van een kind, van een jongere, van een oudere. Want hij gunt geen mensenkind aan de Zoon van God. Hij is er altijd op uit om de bruid van het Lam aan te vallen, te bestrijden en waar mogelijk te doen vallen. O God, gedenk ons, zie ons aan en wil zo deze dienst maken tot een dienst waarin uw drie enige naam hoog wordt opgeheven. Vader, Zoon en Heilige Geest, mag het een dienst ook worden, waarover ook de engelen in de hemel zich verblijden. We vragen dat alles van u, niet omdat we het waardig zijn, niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen om Christus wil in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift gaan openen. We doen dat in het Nieuwe Testament. We gaan lezen uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 14, de versen 22 tot en met 34. Bekend gedeelte. Het volgt op de wonderbare spijziging. De Heer Jezus heeft duizenden mensen gevoed met wat broden en vissen. En als dat gebeurd is, dan lezen we: en terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar te vierder waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zei: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem: gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods Zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Genezaret. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift en ook tegelijkertijd de tekst voor de preek van vanavond. Matthäus 14, vers 22 tot 34. Meent u, krijgt nu gelegenheid uw liefdegaven te geven voor de dienst des Heren. Doe dat maar met blijdschap. Dat is die dienst zo dubbel waard. En we mogen ter voorbereiding op de prediking ook gaan zingen uit Psalm 42, de versen 4 en 5. Vers 4: ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het vijfde: maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die is daar zijn gunstgebied. Psalm 42, de versen 4 en 5. Gemeente, de tekst voor vanavond is dus Matteüs 14, vers 22 tot en met 34, het gedeelte dat we samen zojuist hebben gelezen. Het thema boven de preek is: ik ben het, vrees niet. En dan volgen we deze bekende geschiedenis wat op de voet. Allereerst zien we dat de Heere wandelt op het water. Ten tweede dat hij Petrus gebiedt tot hem te komen. En ten derde dat hij de wind tot bedaren brengt. Dus ik ben het, vrees niet. Ten eerste, de Heere wandelt op het water. Ten tweede, de Heere gebiedt Petrus tot hem te komen. En ten derde, hij brengt de wind tot bedaren. Gemeente, de Heer Jezus heeft zojuist een heerlijk wonder verricht daar in de buurt van het meer van Galilea. Maar liefst 5000 mannen, de vrouwen en kinderen niet eens meegeteld, heeft hij gevoed met maar 5 broden en 2 vissen. Wat een wonderlijke geschiedenis. Hoe wordt daarin heerlijk duidelijk dat hij niet zomaar een mens was, maar dat hij bij God vandaan kwam. En er bleven zelfs nog 12 volle manden over. En dan kunnen we in het Johannesevangelie lezen dat de mensen zo enthousiast waren en dat ze hem met geweld koning wilden gaan maken. Want dat leek hun natuurlijk wel wat. Iemand die het broodvraagstuk zomaar kon oplossen. Maar de Heer Jezus ontwijkt deze mensen. Hij staat hun dat niet toe. En dat heeft alles hiermee te maken dat zijn koninkrijk niet een koninkrijk is vanuit deze wereld. Het komt niet van beneden. Hij zal het koninkrijk wel ontvangen, maar niet van mens. Hij zal het ontvangen van de Vader. De Vader heeft het beloofd, maar het moet wel langs de weg van lijden en sterven aan het kruis. Ik denk zo dat voor de discipelen van de Heer Jezus de verleiding, de verzoeking groot is geweest om maar met die mensen mee te doen. Dat leek hun natuurlijk wel wat, hun meester, koning van Israël. En ongetwijfeld zouden zij dan een belangrijke post krijgen bij het regeren over het volk. Gemeente, deze discipelen waren nog maar kort op de geloofsweg. Ze wandelden nog niet zo lang met Christus. En dan wordt het wel duidelijk uit de evangelie dat hun gedachten vaak nog zo aardsgezind waren. Ze dachten zo aards van de Heere. Eigenlijk is dat nu niet anders. Als de Heere mensen tot geloof brengt, dan moet je er maar niet op rekenen dat ze tegelijkertijd al het volle zicht op Christus hebben. Dat kan juist iemand die nog maar kort op de geloofsweg is, ook aardse gedachten van Christus koesteren. Je hart is voor hem opengegaan, maar je kent hem nog zo weinig. Weet u wat de discipelen hier vast niet beseft hebben? Dit, dat de vorst der duisternis de wind van de verzoeking doet opsteken. Want had de duivel zijn zin gekregen, dan hadden de mensen de Heer Jezus tot koning gemaakt. En dan was heel dat verzoeningswerk van Christus, dat middelaarswerk van Christus, voorgoed verloren geweest. Had er geen mens zalig kunnen worden. Gemeente, het ligt vaak zo heel dicht bij elkaar. De hoogtepunten in het geloofsleven en de zo gevaarlijke verzoekingen door de duivel. Het kan zomaar gebeuren dat je het goed met de Heere mag hebben. Dat zijn kostbare momenten in het leven van Gods kinderen. Als het even allemaal open mag gaan, je alles mag vergeten en alleen Christus ziet. Maar dan probeert de duivel altijd weer zijn slag te slaan. Om je maar van de Heere af te trekken. Om je te verzoeken. Om je ten val te brengen. Gemeente, gelukkig maar dat de Heere zelf Satans listen doorziet en kent tot en met. En dat hij met zijn uitnemende zorg en liefde zijn kinderen bewaart en omringt en leidt en behoedt op de levensweg. Hij kan dat veel beter dan een vader of moeder dat zou kunnen voor een kind. En vandaar dat de Heer Jezus zijn discipelen dwingt, zet er maar even een dikke streep onder, om in een scheepje te gaan. Hij zegt eigenlijk tegen zijn discipelen, jongens, het schip in en varen naar de overzijde van het meer van Galilea, naar de westelijke oever. Hij dwingt ze, want de Heer Jezus weet wat deze discipelen niet weten. Deze plaats, die zojuist nog een stukje hemel op aarde was, want dat was het toch, hè? Als hij die broden breekt en laat uitdelen en ook die visjes en al die mensen voedt, dat is een stukje hemel op aarde geweest. De Heer Jezus weet dat het nu een plaats van onheil wordt. En daar gaan ze, we zien ze gaan, de discipelen, ze gaan dat scheepje in en ze zetten koers naar de westelijke oever. En alles wijst er volgens mij toch wel op dat ze het eigenlijk niet met de Heer Jezus eens waren. En loopt een kind van God, gemeente, daar niet telkens weer tegen aan? Dat hij het beter meent te weten dan de Heere? Denk ook aan de discipelen, denk aan Petrus in het bijzonder. Die dacht zelfs de Heer Jezus van de lijdensweg af te moeten halen, te verhinderen dat Christus naar het kruis zou gaan. Heere, dat zal u geenszins geschieden, zodat de heiland moet zeggen, ga achter mij, Satan. Het beter denken te weten dan de Heere. En wat doet Christus zelf? Hij laat al die mensen vertrekken, hij laat ze gaan. Hij stuurt ze naar huis en dan gaat hij zelf een berg op om te bidden. En dan kun je je even afvragen, waarom bidden? Nou ja, zult u zeggen, de Heer Jezus, dat was toch iemand die leefde in het gebed? Jazeker. Hij kon geen dag, geen moment zonder. Geen moment zonder zijn hemelse Vader. En toch staat het hier met nadruk, en dat komt nog een keertje voor in het Matthäus-evangelie, dat er met nadruk erop wordt gewezen dat de Heer Jezus gaat bidden. Dat is namelijk straks in de hof van Gethsemane. En dan denk je even, waarom is dat zo? He? Waarom staat dat hier met nadruk en straks ook in de hof van Gethsemane? Nou gemeente, ik denk dat daar de verklaring voor is dat de verzoeker vooral op Christus is aangekomen. Hij had de Heer Jezus al verzocht in de woestijn, zo direct na de doop in de Jordaan. En hij zal hier de Heer Jezus bijzonder verzocht hebben om toch maar niet de weg van lijden en sterven te gaan, maar via een andere weg het koningschap te ontvangen. Om niet de weg van de Vader te gaan. Want laten wij het niet vergeten, de Heer Jezus, hij was de eeuwige en is de eeuwige Zoon van de Vader, met de Vader en de Heilige Geest, de enige eeuwige en waarachtige God. Maar hij is ook voluit mens geworden, 100% mens. En zo kon hij verzocht worden door de duivel. En dat zal hier in het bijzonder ook gespeeld hebben. Ga maar niet de weg van het lijden op. Neem maar een andere weg. En daarom zoekt hij de toevlucht bij zijn Vader, om trouw te zijn aan de opdracht die Vader gaf. En wat zal de Heer Jezus ook gedaan hebben? Het staat niet zo letterlijk geschreven, maar ik ben er wel zeker van dat hij daar op de berg biddend zijn kinderen, zijn volk, zijn kerk heeft opgedragen aan de troon van de genade. Want hij heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. Daarom kwam hij ook om zijn leven te geven voor de zondaren. En zo heeft hij in die nacht gezien dat zijn discipelen in de nood waren gekomen. We komen daar zo nader op terug. En hij zal ze wel bij de Vader gebracht hebben en gevraagd hebben: Vader, geef maar dat ze trouw blijven aan mijn bevel om naar de overzijde te varen. Want de discipelen zijn in nood gekomen, midden op het meer. Gemeente, dat geldt ook nu zo hoor, het is nu niet anders. De Heere ziet wel zijn kinderen, ook als ze in grote nood komen. Wat dacht u? En hij draagt ze altijd biddend op aan de troon van God, die ook voor ons bidt, zo mag de apostel Paulus schrijven. Kijk, de duivel is er altijd op uit om te verzoeken en tot zonde te verleiden. Maar wat een duivelse verzoeking is, dat weet God te gebruiken om het geloof van zijn kinderen te beproeven. De discipelen zijn gegaan op bevel van Christus. Nou, dan moet je niet denken dat als de Heer zegt die weg gaan, dat het altijd mee zit. Integendeel. Het zit de discipelen zelfs tegen, flink ook. Want er is plotseling een geweldige wind opgestoken, zo kunnen we ook lezen in het Johannesevangelie. En geen wind die de zeilen doet bollen, zodat ze met volle vaart naar de andere zijde kunnen gaan, dat niet. Maar een tegenwind. En de Griekse tekst geeft aan dat die wind ze vijandig gezind is. Die wil ze eigenlijk terugduwen naar de plaats waarvan ze kwamen. En zo zijn de discipelen in nood van de baren. Want gemeente, het kan stormen op het meer van Galilea. En dan wordt het levensgevaarlijk. En zo zijn de discipelen in nood gekomen. En ze zullen vast wel gedacht hebben en misschien ook wel tegen elkaar geroepen hebben: waren wij maar niet gegaan. Want je kunt het zo oneens met de Heere zijn, hè? Als de weg die hij je wijst een weg wordt van tegenspoed en beproeving. Kijk, van nature zijn we het altijd met God oneens. Als de Heer geen voorspoed geeft, dan staan we met de vuist omhoog. Dan heeft God het altijd gedaan. Maar ook naar ontvangen genade kunnen zo die waarom-vragen komen. En is het hart zo geneigd om tegen de Heer op te staan? Dan kom je eigenlijk in dit aardse leven niet vanaf. Gemeente, die hoge golven, die krachtige winden van strijd en aanvechting. Op de weg naar de overzijde, naar de eeuwigheid. Wat kunnen die Gods kind benauwen en in nood brengen en moedeloos maken? Dan kan het wel eens gebeuren, hè, dat er momenten komen in je leven. Je hebt de Heer lief gekregen, je hebt de omgang met hem leren kennen. En dan verbergt hij zich. En dan zijn er van die momenten soms in het geloofsleven dat je denkt: ik haal de overzijde niet. Ik moet onderweg nog verzinken en verdrinken in dat onstuimige water van angst, strijd en tegenspoed. Dan voel je je soms zo van de Heere verlaten. Of zijn dat vreemde dingen voor ons? Kijk, je voelt je nooit van de Heere verlaten als je hem niet kent, dat is duidelijk. Maar als je hem hebt leren kennen, dan kun je je van hem verlaten voelen. Maar dan vergeet je toch één ding. Dat is wat de discipelen ook hadden vergeten. Namelijk dat allen die hem lief hebben gekregen, dat is genade, in zijn gebed geborgen liggen. En dat hij nooit zal laten omkomen degene die in gehoorzaamheid aan zijn woord, op zijn bevel, de weg gaan die hij wijst. Daar moet je maar op rekenen. Daar staat hij borg voor. Kijk, dat de apostelen van de Heer Jezus in hun nood daar op het meer de Heer hebben vergeten eigenlijk. Niet op hem hebben gerekend. niet hebben verwacht dat hij zou komen om uit te helpen in de nood. Dat lezen we heel duidelijk in ons tekstgedeelte van vanavond. De Heere laat ze zo'n beetje de hele nacht door tobben. En ze hebben hun best gedaan om het scheepje maar wat verder te krijgen. Maar het ging niet, hè? Die tegenwind. En dat moet je dan maar eens een hele nacht doen. Dan raak je aan het einde van je kracht. Een kind kan dat nog bedenken. Het houdt een keer op. En dan pas komt hij. We hebben gelezen, het is de vierde nachtwaak. Dan moet u denken aan tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's morgens. Het is nog donker. En dan komt hij naar zijn discipelen toe. Zeg maar, als er geen uitkomst lijkt te zijn, dan komt hij verrassend als de grote redder in de nood. En dan moeten we er goed op letten vanavond, hoe hij komt. Hij wandelt zomaar over die woedende golven. En hij stoort zich niet aan die geweldige tegenwind. Niets en niemand, om zo te zeggen, kan hem tegenhouden, want vaders uur is aangebroken dat hij komt om zijn kinderen uit de nood te helpen. Maar let er dan ook goed op, als je hem niet verwacht, dan kun je ook niet geloven dat hij het is die komt in de nood van je leven. Ik mag ook wel vragen vanavond. We zijn naar de kerk gekomen, thuis wordt ook meegeluisterd. Verwachten we hem eigenlijk wel? Of is het maar gewoon gewoonte? Hebben we dat om gevraagd ook, voordat we naar de kerk gingen, of de Heere wilde overkomen met zijn woord en geest? De kinderen, de jongeren en de ouderen. En zitten we zo met een stukje verwachting in de kerk of luisteren we thuis mee? Heren, komt u al over? Wie hem niet verwacht, kan ook niet geloven dat hij het is als hij komt. En als je nou nog klein van hem denkt, en dat deden de discipelen uiteindelijk, dan kun je ook niet geloven dat alles aan hem onderworpen is, zelfs de golven van de zee. En zo begrijp ik best wel de angst van de discipelen van de Heer Jezus in dat scheepje, daar midden op het meer. Want moet je eens voorstellen, het is nog donker en ineens zien ze in dat nachtelijke duister een gestalte naderen over het water. En dan kunnen ze maar één ding bedenken, we hebben het gelezen, dat is een spook, een geestverschijning. En als dat waar is, en alles lijkt erop, dan is hun laatste uurtje geslagen. Want dat kan natuurlijk niet goed gaan daar midden op het meer. Een ontmoeting met een geestverschijning. En zo hoor je ze eigenlijk schreeuwen van angst. Ze denken, dat is het einde. Kijk, en dat is nou de kerk van Christus. Dat zijn nou degenen die straks de wijde wereld in moeten. Om van de Heer Jezus te getuigen. Om zijn naam te belijden onder de mens. Nota bene, ze komen net bij het wonder vandaan. Ze hebben het met eigen ogen gezien hoe de Heer Jezus die broden brak en die visjes in stukken brak. En ze hebben het zelf mogen uitdelen. En niet één van de discipelen komt op de gedachte, als hij dat kan, dan kan hij toch ook wel wandelen over het water. Zullen we dan hard vallen vanavond, die discipelen van Christus? Nee, dat doen we niet hoor, moeten we maar niet doen. Ze staan nog zo aan het begin. En elk kind van God komt erachter dat hij niet boven de discipelen uitkomt. Weet u, er valt zoveel te leren en af te leren op de school van de genade. En weet u wat nou zo groot is? De Heer Jezus kent zijn volk zo door en door. Hij weet van hun angst, van hun nood, van hun zorg. En hij stelt ze niet langer op de proef. Daarom terstond, op datzelfde ogenblik, in zijn geduld en genade, roept hij het zijn kinderen toe. Wees godsmoeds, vrees niet, ik ben het. Met andere woorden, lieve kinderen, leg je angst nou maar af. Want ik begeef en ik verlaat mijn volk niet. In de hoogste nood ben ik de grote redder. Ik help u eruit. Ik ben het uw Heer en God, door de Vader gezonden. Door mij heeft de Vader alles geschapen. Ik ben het eeuwige woord. Die hoge golf en die krachtige wind kunnen mij niet deren. Alles ligt onder mijn voeten. Gemeente, als je daarbij stilstaat, dan moet je zeggen, wat ligt hier toch een krachtige bemoediging in voor allen die de Heere vrezen. En ik zeg even tegen de kinderen, de Heere vrezen, dat betekent niet dat je bang voor God bent en voor hem zou willen weglopen. Maar de Heere vrezen betekent in de Bijbel dat je hem lief hebt en met veel ontzag en met heilige eerbied over hem spreekt en denkt. En zo wil de Heere bemoedigen degenen die op zijn naam hopen. Het kan zo zijn, hè, dat de weg van God met je leven o zo donker is. En dat de golven hoog opgaan. En dat de tegenwind van beproeving en aanvechting en strijd, van moeite en verdriet, dat hij zo krachtig is. Maar de Heere zegt, als je het nou van mij verwacht, vrees niet. Wees vol goede moed. Ik ben het die u eruit helpt. Ik help u er doorheen. Ik ben uw verlosser voor tijd en eeuwigheid. Zo gaat het voor Gods kerk door de stormen soms heen naar huis. Aan de andere kant, dat moeten we ook zeggen. Als je nou nog zonder hem door het leven gaat, wat ben je dan toch arm, hè? Dan heb je geen helper in de nood. Dan ben je op jezelf of op andere mensen aangewezen en dan kom je er niet doorheen. Want God heeft alleen deze zaligmaker gegeven, met wie je er wel doorheen komt, maar buiten hem is een mens verloren, diep verloren. En kun je voor God niet verschijnen. Je kunt alleen maar met deze Christus naar de overkant, naar de overzijde, naar de kust van de eeuwigheid, naar het vaderland. En als je hem dan nog mist, zul je dan hem zoeken. In je jonge leven, in je oudere leven. Kan u nog? Het is nog het heden van de genade. En je krijgt er nooit geen spijt van. Als je zo'n helper in de nood hebt, die al je zonden en schuld wil overnemen, verzoenen, om je thuis te kunnen brengen, zou je dan nog een betere zaligmaker wensen? Nee toch? Dat is het eerste. In de tweede plaats zijn gebied Petrus tot hem te komen. Gemeente, als ik zo naar dat gedeelte kijk van vanavond, dan denk ik dat bij Petrus als eerste het besef is doorgebroken. Het is geen geestverschijning. Want de woorden die Christus spreekt, die zijn zo vertrouwd. Dat past zo bij de Heere. Om zulke woorden te spreken, doet de geest niets. En zo mag hemelslicht het duister verdrijven in zijn hart, in zijn leven. En daarom moet je die woorden van Petrus, Heere, indien gij het zijt, niet opvatten als een stukje twijfel. Van het kan vriezen, het kan dooien, als het zo is. Nee, luister, beluister daar maar een blijde zekerheid in, een diepe herkenning, Heere, u bent het. En dan mag ik geloven dat u ook over het water kunt wandelen. Gemeente, in het leven van het geloof, ik zei het al, is het afleren en aanleren. Dat gaat door tot je laatste snik. Maar ik weet het zeker dat degene onder ons die al lang met de Heere mogen wandelen, het met mij eens zullen zijn, op hem raak je dan nooit uitgekeken. Integendeel, hij wordt steeds groter en rijker. Als hij zich wil openbaren in het bijzonder door de verkondiging van het woord. En dan word je in jezelf steeds kleiner en armer, minder. En dat bedoelde Johannes de Doper ook toen hij zei, hij moet wassen en ik minder worden. Dat past het best bij elkaar, een grote Christus en een arme zondaar. Kijk, in die les gaat Petrus leren, hier midden op het meer, in die vierde nachtwaken. Hij heeft de Heer Jezus mogen herkennen in die naderende gestalte. En hij heeft een vraag aan de Heer: gebied mij tot u te komen op het water. En ik vroeg me even af, waarom vraagt Petrus dat eigenlijk? Waarom wacht hij niet met die andere discipelen totdat de Heer Jezus in het scheepje gekomen is? Nou, er speelt ongetwijfeld mee dat Petrus een hartelijke liefde had tot Christus. Maar ja, dat geldt ook voor die andere discipelen, uitgezonderd Judas. Maar we weten van Petrus dat hij ook zo impulsief was, hè? Die sprak al voordat hij had gedacht. En hij wilde zo graag haantje de voorste zijn, altijd de eerste. En dat zal ook meegespeeld hebben. Gemeente, in het leven van een kind van God gaan van de karakterzonden wel de scherpe kantjes af. Maar die karakterzonden blijven met je meegaan tot je laatste snik. Kijk maar naar Petrus. Straks zal hij zichzelf gaan leren kennen zoals hij nog nooit eerder zichzelf had gezien. Als hij zijn meester verloochend heeft in de zaal van Caiaphas. Maar hoe dat alles ook zij, hier mag in Petrus even aan het licht komen. Wat een wonderlijk ding dat geloof is, dat God door zijn woord en geest werkt. Want het geloof komt niet uit onszelf op, het is een gave van God. Gelukkig maar. Dan gaan we zien even wat het geloof vermag. Ik zeg niet wat Petrus kan hoor, nee wat het geloof, dat geschenk van God vermag. Als Petrus de vraag heeft gesteld, dan komt de toestemming. Het zijn maar drie letters in onze taal. Kom. En als de Heere dat zegt, dan kan het. De kinderen in de kerk zullen wel begrijpen, wij moeten het niet proberen om op het water te gaan wandelen. Er staat maar één keer in de Bijbel geschreven dat dat mocht. Het was Petrus. De Heere zei tegen Petrus, kom, als wij het zouden doen, zouden we wegzinken en verdrinken. Maar voor Petrus is de toestemming er. En daar wacht het geloof, om zo te zeggen, op de toestemming van Christus. Het gaat aan het werk met het woord van de zaligmaker. En we zien het voor ons, hè, jongens en meisjes. Petrus stapt het scheepje uit, hij zet zijn voet op het water en daar gaat hij. Over die woedende golven. Dat water is voor hem als een bodem van graniet. En je ziet het, hij gaat met zijn oog op Christus gericht. Want de meester zegt, kom. Gemeente, let er goed op. Dat het ware geloof mag laten zien wat voor een wonderlijk ding het is. En dan moet je er goed op letten dat het ware geloof altijd naar Christus uitgaat. Daarvoor geeft God het geloof. Naar de mens gesproken is het een waagstuk. Naar de mens gesproken. Want je moet al je eigen vastigheden en vermeende zekerheden loslaten en het alleen maar doen met het woord van Christus, kom. Denk ook even aan Abraham, die moest zelfs zijn familie, zijn stad en zijn land verlaten. En hij ging alles achterlaten. En dat heeft alles met geloof te maken. Het hangt aan het woord van Christus, aan het woord van God. En het geeft alleen een vaste en een zekere gang als het uitsluitend op Jezus ziet. Ook al grijnst de dood je van alle kanten aan, dat geldt ook als je de doodsjordaan door moet. Dan kan het alleen maar in het geloof dat op Christus ziet. Houd maar vast, de wandel van een christen is een geloofswandel. Een wandel op de woelige zee van aanvechting, verzoeking en strijd met het oog op Jezus gericht. Gemeente, wat mag Petrus hier op de meester lijken? Hè? Hij mag hier zijn voetstappen drukken. Net als de meester wandelt op het water. Christus geeft Petrus de macht om te doen wat hij zelf doet. En ik denk zo dat de andere discipelen met verbijstering hebben gezien wat er gebeurde. Petrus stapt zomaar het scheepje uit. Misschien hebben ze wel geroepen, Petrus niet doen joh. Maar hij gaat. En zo zal het wel geweest zijn dat ze vol verwondering tegen Petrus hebben opgekeken. Wat is die Petrus toch een groot gelovige. Maar het duurt niet lang. Dan slaat de schrikken om het hart. Want ineens gaat hun mededischipel wegzinken in de woeste golven. Je ziet het voor je gebeuren. De donkere diepten en afgronden sperren hun muil open om deze discipel van de heiland voorgoed te verslinden. En dan horen wij hun bange schreeuw klinken over het water. Heere, behoud mij. Dan heb ik toch even een vraag. Wat nu? Kom de gelovige, want Petrus was een gelovige, op zijn weg naar Christus. Op het bevel van Christus, dan toch onderweg nog jammerlijk om. Kun je dan toch te vergeefs geloofd hebben? Kan wel eens gebeuren dat een mens op zijn sterfbed zo aangevochten wordt, dat hij bang is, ik heb te vergeefs geloofd. Je zou dat even kunnen denken. Is het ware geloof, gemeente, dan toch geen veilig anker uitgeworpen in dat woord van God? Nou, als die vragen bij ons bovenkomen, zou ik willen zeggen, stil toch even. Zeg nou niets verkeerds van het geloof, want dat is een gave van God hoor. Daar zit het probleem ook niet. Het probleem zit altijd in de gelovigen. Want in de gelovigen is het geloof vergezeld van ongeloof. Kijk maar naar Petrus. Het gaat goed, hè, jongens en meisjes, zolang hij maar op de Heer Jezus ziet. Dan ziet hij eigenlijk die hoge golven niet, hij voelt de krachtige wind niet. En wanneer gaat het mis? Als hij zijn blik van Jezus afwendt, dan ziet hij die golven wel. En dan voelt hij die wind ook. En dan komen de vijanden op hem af. Die verdervende vijanden. En zo is het altijd. Als je de blik van Christus afwendt, dan komen je de vijanden van je ziel en zaligheid levensgroot op je af. Dan zie je alleen die vijanden nog maar. Die je om willen brengen, dan zink je weg in het donkere water van aanvechting en nood. Laat ik dat nog wat nader toespitsen. Wat doet het geloof eigenlijk? Nou, het waagt alles. Want het grijpt het verzoenende bloed van Christus aan. In de diepe zondenood. Het neemt de toevlucht tot zijn verzoenend lijden en sterven. En het geloof zegt, daarmee doe ik het op weg naar de eeuwigheid. En dan komt de duivel en die zegt, zou je het wel wagen daarmee? Dat kan toch niet? En dan zegt het geloof, ja zeker, want hij heeft beloofd dat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat wie in hem gelooft vrede bij God heeft, die de goddeloze rechtvaardigt. Zo laat de zondaar, als hij in het geloof tot Christus vlucht, zijn eigen zekerheden en vastigheden los, achter. Want Christus zegt, zondaar, kom. En wanneer gaat het niet goed meer? Wanneer wordt het donker? Als je de ogen van Christus afwendt, wat zie je dan? Dan zie je wel je zonde en schuld. En de duivel haast zich om al lang vergeten zonde je weer in herinnering te brengen. Dan krijgen de duistere machten vrij spel, gemeente. Weet u wat nou zo gelukkig is? Wat is nou zo gelukkig? Dat een kind van God het ware geloof nooit helemaal kan verliezen. Kan soms wel heel klein worden hoor. Dat je het eigenlijk niet meer ziet. Maar toch, het werk van God kan niet sterven. Kijk maar naar Petrus. Ik hoor hem roepen daar op het water. Hij zegt niet tegen de discipelen, help me. Dat hebben we niet gelezen. Hij roept wat anders. Heere, behoud mij. Kijk, dat is eigen aan het geloof als de nood hoog wordt. En de dood je aangrijnst. Heere, behoud mij. Dan verwacht je het alleen nog van Christus. En dat geloof beschaamt nooit. Echt waar niet. Kijk maar, de Heer Jezus steekt zijn hand uit en grijpt die wankelende gelovige, die Petrus, die dreigt weg te zinken vast. Ik dacht wel, de Heer hoeft alleen maar zijn hand even uit te steken. Zo dicht was Petrus al bij hem. En dan toch. Op het laatste moment de ogen nog van Christus afwenden. De Heere grijpt hem vast. En gaat de Heere nou Petrus eens flink onder handen nemen daar op het water. En zegt de Heere, Petrus, wat val je me tegen, joh. Wat val je me tegen. Nee hoor, hij verwijt niet. Grimmigheid is bij hem niet. Hij gaat Petrus wel een les leren. In alle zachtmoedigheid. O, wat is Christus toch bijzonder. Hij zegt, Petrus, je dacht van jezelf dat je zo'n groot gelovige was. Hè? En dat dachten de discipelen ook. Maar dat ben je helemaal niet. Ik ken je door en door. Je bent maar een kleine gelovige, een klein gelovige. Waarom heb je gewankeld? Dat heeft daarmee te maken. Je dacht zo groot van jezelf. Maar het is alles zo klein nog. Dat is een les voor Petrus. En ook voor die andere discipelen die zo hoog tegen Petrus opkeken. Je wordt in mensen altijd beschaamd, toch? Maar in de Heere niet. Ik dacht zo, wat is dit verootmoedigend voor die voorman onder de discipelen. Want u moet dat thuis maar eens even doen. In Matthäus 15 is daar die ontmoeting tussen de Heer Jezus en die Canaanese moeder. Een heidensvrouw. Haar dochtertje is ernstig ziek en dreigt te sterven. En dan gaat ze de geloofsworsteling met Christus aan. En ze houdt niet op totdat ze gewonnen heeft. En dan zegt de Heer Jezus van die heidense vrouw. Niet kleingelovige. Maar vrouw, groot is uw geloof. Moet Peter bij in de schaduw staan. Maar vergeet dit niet. Ook het kleingeloof. Zoals dat bij Petrus was, is echt geloof. Het behoud. Je kunt het ook zo zeggen. Het hangt niet van de mate van het geloof af, hoeveel je van Christus ontvangt. Ook het klein geloof krijgt de volle Christus. Dat is tot troost van allen die zo daarmee hebben te worstelen en die Petrus vanavond de hand mogen geven. En zeggen, ja Petrus, ik herken mezelf zo in je. Ook dat klein geloof, dat wankelen, elke keer opnieuw. Maar dat klein geloof heeft toch de volle Christus. Goed eens over nadenken. Aan de andere kant, zonder geloof heb je Christus niet. Dan ben je arm. Dan ben je arm. En dan ten derde, kort nog. Hij brengt de wind tot bedaren. Gemeente, het tekstgedeelte van vanavond zit vol wonderen. Hè? We hebben allereerst gezien hoe de Heer zelf op het water wandelt. Dan hoe Petrus naar hem toe mag komen. En dan is er nog iets. De wind die gaat liggen. En daar zou je even zo overheen kunnen lezen. Maar dat moet je toch niet doen hoor. Want dat is niet toevallig dat de wind gaat liggen als de Heer met Petrus in het scheepje komt. We hebben gelezen in vers 32, en als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Dat heeft alles te maken met Christus zelf. Hij die wolken, lucht en winden wijst spoorloop en baan, gebiedt ook over de wind daar op het meer. Hij die Petrus vastgrijpt, reddend vastgrijpt, grijpt als het ware de stormwind vast en zegt, liggen. Die macht heeft hij van de Vader ontvangen. Alles moet gehoorzamen op zijn wenken. Kijk, en waar hij nou in zijn gunst en in genade inkomt, dan wordt alles vredig en stil. Zo was het in het scheepje daar op het meer. Maar zo is het ook in je hart, in je leven. Als hij binnenkomt in zijn gunst en in zijn genade, dan krijg je een vrede in het hart die de wereld niet kent. Een vrede boven bidden en boven denken. Dan kan het soms zo stil worden in het staren op hem, het luisteren naar zijn stem. En als de Heer in het scheepje is, dan is de reis zo volbracht en ben je zo aan de overkant. Aan de overzijde. Maar dan is de kerk van Christus wel een levensles en een geloofsles rijker. Want kijk nou eens naar die Petrus en die andere discipelen daar in het scheepje. Ze staan niet meer overeind, dat kan niet hoor. Als je zo de Here hebt mogen meemaken, dan is er maar één ding wat je kunt doen. Dat is door de knieën gaan en aan zijn voeten gaan liggen. In stille aanbidding. En dat klinkt als uit één mond die machtige belijdenis daarover het stille water nu. Waarlijk, gij zijt Gods zoon. Zo wordt Christus verheerlijkt door zijn kerk. Iets voor deze geschiedenis lezen we dat ook de duivelen dat hebben beleden. Dat Christus de Zoon van God is. Maar ze hebben dat gedaan tot hun schrik en ontzetting. Want ze wisten het wel. Deze is van God gezonden om ons eeuwig te binden in de buitenste duisternis. Maar hier mogen de discipelen het doen tot hun grote troost en blijdschap en bemoediging. Zo kunnen ze straks ook de wijde wereld zien. Om van hem te getuigen. Want op zijn bevel kan het. Bevel van hem die de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten van de zee. Zo zal het gelukken. Als hij leidt, gemeente, ook al is zijn weg in de zee en zijn pad in grote wateren. En al worden zijn voetstappen niet gekend, het komt goed en het gaat goed, want er zijn geen grenzen aan de macht van Christus. Toen niet en ook nu niet. Wie het met hem mag doen, die gaat dat ervaren. We lezen en daar gaan we mee afsluiten. In de Hebreeënbrief die prachtige woorden. Schrijf ze op de wanden van uw hart, van uw levenshuis. Christus is gisteren en heden dezelfde. En in eeuwigheid. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dit. Dat allen die op hem betrouwen, vast en zeker mogen zijn van wat Jesaja eeuwen daarvoor profeteerde. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Vrees niet, want ik ben met u. Dat is de naam Immanuel, letter voor letter uitgespeld. Ik ben met u. Kijk, dan mag het geloof de hand opleggen. Klein geloof ook, ja natuurlijk. Daarvoor gaf God het, opdat het sterker wordt. Je mag je aan die woorden vastgrijpen. Het geloof heeft eigenlijk ook niets anders dan het woord van God. Maar dat woord is vaster en zekerder dan hemel en aarde. Zo kan het. De levensweg verder af. En ook straks. Door de dood Jordaan. Alleen zo. En niet anders. Alleen met Christus kom je veilig aan de overzijde. Maar buiten hem, zonder hem, ga je voor eeuwig verloren. En daarom, gemeente, mag u deze Christus voor ogen stellen. En ik hoop zo van harte, kinderen, jongeren en ouderen, dat we niet zullen rusten totdat we zeker het weten. Hij is ook bij mij in mijn levensscheepje gekomen. Zo leidt hij mij naar de andere zijde. Het geloof legt de hand op zijn belofte. Ik zal u niet begeven en niet verlaten. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 142, de verzen 1 en 2. Vers 1, ik riep tot de Heere met luider stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik denk dat Petrus dat wel zo over kon nemen. En dan ook het tweede, als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende. Hebt gij, o Heere, mijn pad gekend? Psalm 142, de verzen 1 en 2. Gemeente, laten we de Heere nog gaan zoeken in het dankgebed. Heere, genadige en barmhartige God in de hemel. Wij belijden van u dat uw regering gaat over alle dingen. Ook over ons leven. En nu mogen wij aan het einde van deze dienst en van deze zondag alweer bijna gekomen. Weer tot u naderen om de dank voor uw aangezicht te brengen. Dat u en vanmorgen en vanavond ook hier uw woord hebt laten bedienen. U hebt daar gebrekkige mensenmonden voor willen gebruiken. Wilt u ook genadig wegnemen wat niet goed was in uw ogen. En wilt u zo uw eigen woord rijkelijk zegenen, ook hier. Voor de kinderen, de jongeren en de ouderen. Omdat zo de harten vol mogen worden van stille aanbidding en heilige verwondering. Dat de Vader zijn Zoon gegeven heeft. Wat een zaligmaker. Buiten hem moeten we omkomen, maar in hem is eeuwig leven, om niet. Wilt u zo dan geven, Heere, dat niemand van ons straks gemist wordt, als de tijden voorbij zijn gegaan en de volle eeuwigheid is aangebroken. Wilt u zo de gemeente van Vriezeveen gedenken, de broeders van de kerkenraad, de koster, de organisten, allen die hier een taak hebben, wil al die arbeid ook gebruiken om mensen nader te brengen. Want daarvoor wilt u toch mensenmonden gebruiken. Zo heeft het u dat al eeuwen behaagd en u gaat ermee door. Geef dan dat zo het woord veel kracht mag doen, ook in het midden van de gemeente. Wat u ook zei met dominee Budding, die 40 jaar in het ambt mag staan en binnenkort ook een herdenkingsdienst hoopt te houden. U hebt hem vele jaren geschonken in uw dienst. Vele malen mocht hij het woord verkondigen, ook hier. En mag het zo alles tot zegen zijn geworden, tot verheerlijking van uw naam. Wilt u ook met ons meegaan de week in? En ieder geven wat nodig is. Kracht voor de arbeid. En bovenal getrouwheid in het jong en oudere leven, in het dienen van u. Doe ons u zoeken, in uw wegen wandelen, tot roem van uw naam, die heerlijk is. Zo leggen we de dank voor uw aangezicht. Hoor en verhoor ons gebed, om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.